Vanavond gaan we weer naar Genesis 26. Daar zijn we de vorige keer nog net even in blijven steken. Dacht ik. In het laatste gedeelte althans daarvan. De laatste paar versen. We hebben die geschiedenis van Isaac te Gerar. En daarna die ellende met die putten. Want zo moet hij het toch ervaren hebben. Die hebben we besproken. En hopelijk nog onthouden dat het een en ander te maken had met het... Met het nieuwe verbond dat zou aanbreken en een nieuw verbond op grond van de oude beloften. Want dat is de algemene strekking van dat schriftgedeelte, dat namelijk de oude putten van Abraham, een beeld van de beloften uiteraard, die dichtgegooid waren, dat die weer geopend worden en dat er toch in ieder geval uiteindelijk water weer gevonden wordt. Uit de oude putten. En de gedachte is dan ook dat het nieuwe verbond aanbreekt, niet op grond van de wet, maar op grond van het oude verbond met Abraham. De oude putten brengen toch alsnog leven voort, hoewel ze inmiddels dichtgegooid waren, zo was het ongeveer. En dan komen we bij het laatste deel van Genesis 27, waar staat in vers 34... Als nu Esau 40 jaren oud was, nam hij tot vrouw Judith, de dochter van Beeri de Hethiet, en Basma, de dochter van Elon de Hethiet. En deze waren voor Isaac en Rebekka een bitterheid des geestes. Zijn het typisch van die teksten, denk ik altijd maar, waarvan je afvraagt, wat zou daar nou weer mee aan de hand zijn, of wat kun je daar nou nog over zeggen? Behalve natuurlijk dat het gewoon geschiedenis is. Toch valt er wel wat over te zeggen, al is het niet veel, maar voegt het ook bepaald weinig nieuws toe aan wat wij allemaal al weten. Ik moet er dan eerst plaats op wijzen dat hier sprake is van het huwelijk van Esau, voordat er over het huwelijk van Jacob gesproken wordt. Dat zou trouwens nog wel even duren. Ik heb geprobeerd uit te rekenen hoe lang het dan nog duurde voordat Jacob uiteindelijk trouwde. Dat wil zeggen dat zijn vrouw de ware Jacob vond. Hè? Maar goed, maar dat duurde inderdaad nog even. Ik heb dat niet kunnen dateren, maar daar zullen we het nog wel bij gelegenheid over hebben als het eenmaal zover is. Maar van Esau wordt het hier wel gezegd. Hij was 40 jaren oud. Toen nam hij tot vrouw Judith, de dochter van Beeri de Hethiet. En nog een andere vrouw, Basma, de dochter van Elon, eveneens van de Hethiet. Dat wil zeggen dat ze, ja, Gettieten zijn dat, hè. Dat zijn die lui, dat zijn Canaanieten, we hebben het daar vroeger al over gehad. Dat zijn diezelfde Gettieten, dan wel Gettieten in de Statenvertaling, waar Abraham ook het graf kocht in de tijd toen Sarah gestorven was. Weet je wel, dat was uit Genesis, weet je veel, heel lang terug, Genesis 23... Hethieten, oftewel Canaanieten. En er staat dan bij, deze waren voor Isaac en Rebekka een bitterheid des geestes, waarbij bitterheid gewoonlijk staat eigenlijk voor de dood, maar in het algemeen voor, hier dan in elk geval voor rouw of iets wat ermee te maken had. Ze waren bedroefd daarom, dat lijkt me een duidelijke zaak. Verder kennen we deze figuren ook nog uit een ander schriftgedeelte uit de Bijbel. Dat maakt het er overigens niet eenvoudiger op, want het blijkt dat drie van de lui die hier genoemd worden ook nog andere namen hadden. Die beide vrouwen in elk geval hadden nog andere namen. En de ene schoonvader bovendien ook nog. Dat geldt namelijk voor, laat ik dat ten eerste maar even noemen, nou ik er toch over begin. Dat geldt in de eerste plaats voor Judith, die hier genoemd wordt. Ik moet in de eerste plaats zeggen dat dat een eigenaardige naam is natuurlijk, hè. Of valt het niet op? Judith. Hetzelfde als Juda, maar dan de vrouwelijke vorm daarvan. Judith. Je hebt onder de apocryfe boeken zelfs een boek dat heet zo. Judith. Over de geschiedenis van een Jodin uiteraard. Want dat betekent het feitelijk Jodin. Zo zou je het kunnen opvatten. Wat tamelijk vreemd is, want hier was nog nooit sprake van Juda geweest. Die zou pas een generatie later verschijnen, zal ik maar zeggen. Zodat de naam hier rijkelijk voorbarig is. Maar de naam zelf wijst dus op een of andere wijze op het Jodendom. Dat in elk geval wel. Daar kom ik nog wel even op terug. Ze blijkt namelijk een andere naam te hebben in Genesis 36 vers 2... Voor de goede orde, dat hoort nou eenmaal ook bij de bespreking van een boek als dit. Wat zeg ik bij wijze van excuus dan, hè? Maar goed. Genesis 36, daar staat in vers 1, dit nu zijn de geboren van Esau, welk is Edom. Maar we hebben daarvan alles geleerd dat de onderschrijving is van het voorgaande schriftgedeelte. Waarna alsnog vermeld wordt... Hoe dat dan was met de geschiedenis van Esau. En dan staat er in vers 2, Esau nam zijn vrouw uit de dochter van Canaan. Dat wisten we al. Want uit de Gettieten, hè, uit de Gettieten, dat was in Canaan niet. Dus daar is niks mee mis, dat klopt. En dan staat er namelijk Ada. de dochter van Elon de Hethiet. En dat is een naam die we niet helemaal terugvinden. Behalve dan Elon, want leg hem maar even naast Genesis 26 vers 34. Want daar trouwt hij, of neemt hij tot vrouw Basmat, de dochter van Elon, de Hethiet. En in Genesis 36 vers 2, Ada, de dochter van Elon, de Hethiet. Nou, als je nou wil, kun je dus zeggen dat dat weer twee zusters waren, dat kan ook nog. Maar meer voor de hand ligt dat het gewoon dezelfde is en dat ze twee verschillende namen droeg. Dat is trouwens een tamelijk gebruikelijke zaak in de Bijbel, dat mensen verschillende namen dragen. Laten zich eenvoudig verklaren doordat iemand een naam krijgt bij zijn geboorte, waarna hij later toch anders genoemd wordt, hetgeen in grote delen van Nederland nog steeds gebruikelijk is. Dan krijgt hij namelijk een bijnaam of zo. Hè? Ja, dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Hoewel ik iemand ken die is bij zijn geboorte al broer genoemd, wat helemaal merkwaardig is. Maar ja, dat was in Friesland, dus verder maar weer. Moet morgen naartoe, dus moet toch een beetje oppassen. Maar goed, dat kan nou eenmaal gebeuren. En deze dame, die heet dus Basmat in Genesis 26, maar ze heet Ada in Genesis 36. Dat maakt verder niet uit, maar van beide staat gewoon, dus de dochter van Elon, de Hethiet. Daar hou ik me dan maar even bij. Nee, ik zal er nog wat anders bij vertellen. Ik zal je ook vertellen waarom dat is. Want je kunt de geschiedenis ook nazoeken en dan begrijpen waarom zij hier Ada genoemd wordt. Terwijl ze in Genesis 26 Basmat heet. Er zit er namelijk in dat in 36 vers 3, Genesis 36 vers 3, het volgende vers staat, dat Esau ook nam Basmat, de dochter van Ismaël, zuster van Nebajot. En dat is een lastige situatie, want dan had hij twee vrouwen die allebei Basmat heten. Ene van Elon de Gethiet en de andere was een afstammeling van Ismaël. Dus wat ligt daar meer voor de hand dan om één van die twee een andere naam te geven? Nou, zo gebeurt dat gewoon. Dus in Genesis 26 vers 34 heet ze Basmat. Maar in Genesis 36, waar ook een andere Basmat als vrouw genoemd wordt van Esau, dan wordt zij, deze eerste Basmat, omgedoopt in Ada. Welke naam ze het eerst had, lijkt me wel duidelijk. Ze zal wel eerst Ada geheten hebben en daarna alsnog Basmat genoemd. Ze zal eerst Basmat geheten hebben en daarna alsnog Ada genoemd zijn. Maar het is dus dezelfde, daar gaat het maar om. De betekenis van de namen verschilt trouwens toch niet zoveel. Basmat betekent dat zij geparfumeerd was. Jawel, dames. Geparfumeerd. En Ada betekent dat zij een sieraad was. Beide termen hebben uiteindelijk toch enigszins dezelfde strekking, dus het maakt verder niet zoveel uit. Maar daar kom ik later op terug. Want ik moet nog die andere noemen uit Genesis 36, daar wordt het nog lastiger. Want er staat dat Esau ook nam Aholibama. Ze zal wel gewoon Ali geheten hebben dan in de praktijk, denk ik dan. Maar goed. Hè? Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon de Heviet. Nou, als je dat terug gaat leiden, dan zal het hoogstwaarschijnlijk dan toch wel zo zijn dat deze Aholibama dezelfde is. Dezelfde is als Judith, blijkbaar. Alleen in Genesis 26 is het de dochter van Beeri. En daar ga ik eerst even op in, want Beeri betekent bron of bronnen. Van Ber, weet je wel, uit het vorige vers. Berseba. Nou ja, nog verder, iets verder terug geloof ik. De bron van de zeven. Ja, het vorige vers. Vers 33 namelijk van Genesis 26. Beeri, de bronnen. Terwijl deze man dan in Genesis 36 vers 2 heet Ana. Er staat abusievelijk achter de dochter van Zibeon. Dat is fout, dat moet gewoon zijn de zoon. Andere vertalingen hebben dat ook correcter. Ana is de vader dus. Maar deze Ana zou dan dezelfde moeten zijn als Beeri. En ook dit laat zich eenvoudig verklaren. Omdat in vers 24 van Genesis 36. Ja, dan wordt het een beetje knoeien met de vertalingen. Maar in Genesis 36 vers 24 staat: en dit zijn de zonen van Zibeon, Aja en Ana. Nou, dat is in ieder geval die Ana dus uit vers 2, hè? Dat is duidelijk. Hè? Ana, hij is die Ana die de muilen in de woestijn gevonden heeft toen hij de ezels van zijn vader Zibeon weidde. Maar dat muilen, dat is een misverstand. Dat zou betekenen namelijk muilezels. Maar dat is een beetje een grof misverstand, want wat hier vertaald is met muilen, in de zin van muilezels, waren geen muilezels, maar bronnen, hete bronnen namelijk. Kijk in andere vertalingen maar eens op na in je eigen tijd, dan zul je dat zien. Hij ontdekte dus bronnen, oftewel hete bronnen, in de woestijn, toen hij bezig was de ezels van zijn vader Zibeon te weiden. Hij vond geen muilezels, hij vond hete bronnen. En dus noemde men hem zo, de man heette Ana, maar men noemde hem naar de bronnen die hij vond, Beeri. En daar ligt de verbinding, zodat je via dit vers toch weer even ziet dat het dezelfde is. Al zijn die vertalingen natuurlijk wel wat beroerd uitgevallen. Maar het is het dan, zo zit het verhaal dus in elkaar. Dus gaan we terug naar Genesis 26 vers 34. Daar krijgt hij tot vrouw Judith, maar die heet ook Aholibama. De dochter van Beeri, maar die heet ook Ana. De Hetiet, in het algemeen. En dan de andere vrouw was Basmat, maar die heette ook Ada. De dochter van Elon, eveneens de Hetiet. Nou, dan blijven we nou maar even bij dit vers. De twee vrouwen van Esau. Punt is namelijk heel eenvoudig dat Esau een type is van het natuurlijke Israël, de natuurlijke Jacob. Dat is het bekende verhaal waar we zo vaak bij stilstaan en ook in het volgende hoofdstuk natuurlijk nog. Je hebt, de gedachte is deze, dan neem ik meteen de lijn zoals die in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Daar vinden we namelijk dat aan Abraham de belofte gedaan wordt, uit Abraham komt voort Israël. Dat wil zeggen het volk, het natuurlijke volk Israël. Maar dat niet dat natuurlijke volk is erfgenaam van de belofte, al heeft het dan toch heel wat zegeningen hier op aarde ontvangen. Maar juist het gelovige Israël is erfgenaam van de belofte en dat eigenlijk ook pas onder het nieuwe verbond. Zodat Esau een type is van het oude natuurlijke Israël levend onder de wet. Meer niet, dat is het dan. En die twee vrouwen, wel de vrouw is altijd de uitdrukking van het uiterlijke, van de zienlijke dingen, hoe het er naar buiten uitziet, zodat die twee vrouwen inderdaad gewoon een uitbeelding zijn van Israël, het natuurlijke volk, zoals het door de eeuwen heen onder het oude verbond geleefd heeft. Vandaar dat het niet zo gek is dat een van die vrouwen inderdaad zo heet, Judith. De Joden dus. Als je het helemaal wil splitsen, maar het leidt toch tot niks. Als je het helemaal wil splitsen, zou je zeggen, dan moet Judith een type zijn van het Jodendom, twee stammenrijk. En dan zou Basmat, het geparfumeerde sieraad, moet je dan zeggen eigenlijk, hè, zou dan een type zijn van het tien stammenrijk. Maar ik moet zeggen dat het eigenlijk tot niks leidt, want je brengt je eigenlijk nergens. Je zou door moeten filosoferen en zeggen dat één weliswaar een beeld is van Jodendom, daar staat erbij omdat de naam nou eenmaal Judith is, maar bij de andere, bij Basmat, kun je dat toch niet herleiden. Of je zou al moeten herleiden dat Basmat betekent geparfumeerd en sieraad, dan moet het wel iets bijzonder fraais zijn in verband met het tienstammenrijk. En de vader heet Elon. Hetgeen vertaald wordt met een ram of een eik. Een ram of een eik, Elon. Maar eigenlijk betekent het gewoon de sterke. Net als het woord God, weet je wel. Elohim. Of Ela, Elon. De ram of de eik. Maar eigenlijk gewoon de sterke. En een ram wordt geacht sterk te zijn. En een eik ook. Dat is de overeenkomst tussen de ram en de eik. Dus dan, hè? Maar goed. Maar je zou daarover door kunnen filosoferen en zeggen dat het misschien dan wel wijst op de roeping uiteindelijk van de gemeente uit het tienstammenrijk of zo. Maar ja, dan ga je toch ver buiten de lijnen die hier uitgezet worden. Want het gaat juist niet over de gemeente, het gaat juist over Israël. Het natuurlijke Israël. En daar zou ik het dan ook maar bij laten. Esau is dus een type van het natuurlijke Israël als zodanig. En het wordt bijzonder uitgedrukt in die twee vrouwen die hij heeft. En ze worden geacht Kanaanieten te zijn. Hetgeen inderdaad weer de bevestigt dat het daarbij een beeld is van het natuurlijke Israël. Gewoon voortkomend uit de wereld. En dus gewoon beschouwd als een volk levend in Kanaan. En dus als Kanaanitisch volk. Het is gewoon natuurlijke Israël. Daar wordt dan ook verder op teruggekomen in het volgende verhaal over de zegeningen van Jacob en Esau. Dat is in Genesis 27 dan. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen. Ik moet natuurlijk wel zeggen dat in Genesis 36 staat dat Esau nog meer vrouwen had enzovoorts. Hè. Maar dat het hier vermeld wordt, is kennelijk toch een soort van inleiding op wat er nu verder volgt. Want eerst wordt Esau genoemd en daarna gaat het verhaal verder over hoe Jacob voor Esau gezegend wordt. De vertalers hebben dat er keurig boven gezet, boven hoofdstuk 27. En zo is het natuurlijk ook. Het gaat er juist om dat het natuurlijke Israël gepasseerd wordt en dat de beloofde zegeningen, de beloften aan Abraham dus, gegeven worden niet aan het natuurlijke volk als zodanig, maar aan slechts de gelovigen daaruit, voorgesteld door Jacob. Dat is het verhaal. Ik heb nog wat anders in gedachten voorgenomen, want ik ben nou toch even met de geschiedenis zelf bezig. Iets wat ik, waarvan ik nooit weet wanneer ik dat nou eens bespreken zal of zal noemen. Maar ik wil het toch wel even doen. Ik ga even schrijven om de chronologie, de geschiedenis uit Genesis even te vergelijken. Dat we even een klein overzichtje hebben. Ik doe dat via de leeftijden van Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob en Jozef. Want het blijkt namelijk dat er gesproken wordt over gebeurtenissen hier in de levens van deze aartsvaders, terwijl die gebeurtenissen zoals ze beschreven worden niet op de volgorde staan waarin ze plaatsvonden. En dat komt omdat, zoals ik bij het begin van het bespreken van Genesis al gezegd heb, dat komt omdat de Genesis natuurlijk een samenstel is van verschillende boeken eigenlijk, hè, geschreven door verschillende figuren zelf. En vaak bij de opening of bij het afsluiten van zo'n gedeelte wordt er nog even vermeld dat iemand stierf terwijl hij zoveel jaren oud was enzovoorts. En dan begint het volgende verhaal, maar dat sluit daar nooit rechtstreeks bij aan. Het grijpt altijd terug op wat al geweest is en vertelt het dan verder. Zodat sommige dingen in een verkeerde volgorde staan. Begin ik even, ik zal het proberen snel op te schrijven. Dan moet u dingen toch eigenlijk voor jezelf nakijken. Beginnen met Abraham, ik maak even een paar kolommen. Eén van Abraham, één van Ismaël, één van Isaac. Ik kwam het nog even af. Eén van Isaac en één van Jacob. Maar dat is dezelfde als die van Esau, want die waren toch even oud, dus dat maakt niks uit. Dat zeg ik er even bij. En na Jacob krijgen we nog Jozef en dan is het hele boek Genesis compleet. Dat hebben we alles gehad. Dus die rij neem ik. En wat eraan vooraf ging, aan het af voor Abraham, nou ja, dat heb ik niet eens de moeite voor genomen om het op te schrijven. Weet je wel, al die lui van Adam tot Noach, hoe oud ze werden. En daarna, want dat is zo eenvoudig, dat staat gewoon in opsomming in Genesis zelf. Dus dat hoef ik allemaal niet te doen. Als je dat hebt, kun je het net zo goed zelf even maken. Maar dit wil ik wel even toelichten. Het begint met Abraham, die 75 jaar oud is bij de... Ik ga proberen een streep te trekken, want dan ga ik misschien niet scheef. Als in Kanaan aankomt en als de belofte aan hem bevestigd wordt. Dus dan gaat Abraham, ik zal ze kort mogelijk opschrijven, uit Haran. Dan komt hij in Kanaan. Dus dat begint, dat is officieel ook de datum van de belofte. Vandaar dat worden 430 jaar gerekend tot aan de uittocht uit Egypte. En vandaar dat worden 10 jaar gerekend, en dan is hij dus 85. Even schrijven. Worden 10 jaar gerekend. In Genesis, al Genesis is niet bij te schrijven, dat is vanzelfsprekend, Genesis 16 vers 3, waarbij hij Hagar krijgt toegewezen door zijn vrouw, als vrouw. Nou ja, zoiets dus. Dat staat er namelijk gewoon, hè? Genesis 16 vers 3. En dan is het ook bijna vanzelfsprekend, in het volgende jaar wordt Ismaël geboren, dan is Abraham dus 86... Dan is Ismaël 0, helemaal niks. Ik heb eens een keer een discussie gehad, herinner ik mij, met iemand die beweerde dat als iemand geboren werd, dan was hij meteen 1 jaar oud. Nou ja, goed, dat was om een rekensom achteraf nog goed te praten. Maar, maar dat staat maar simpel natuurlijk. En dan gaat hij dan, dat vinden wij in Genesis 16, vers 16. En het is dus de geboorte, daar kan ik ook maar even af. Geboorte van Ismaël. Dat is allemaal nog niet zo moeilijk. Waarna wij terechtkomen in Genesis 17. Vers. Nou ja, een paar versen kun je dan noemen. 1 en 24, zowel als 25. waarbij Abraham 99 is, als hem beloofd wordt dat Isaac geboren zou worden. Dus de verschijning van de Heer met twee engelen, weet je wel, met z'n drieën, aan Abraham. Bij die gelegenheid worden ook hun namen veranderd en worden zij besneden, wordt ook Abraham besneden. En dan moet je even uitrekenen, dan is dus Ismaël, dat staat er zelfs bij hoor, maar dan is Ismaël 13 jaar, dan wordt hij ook besneden. En dat komt dus precies. Daar is geen enkel probleem over. Daarna is Abraham 100. Bij de geboorte van Isaac. En dat is in Genesis 17. Vers 17, daar staat het in ieder geval. En ook in 21. Vers 5. De geboorte van Isaac. Dit was de belofte dat Isaac zou geboren worden. En dan kunnen we weer uitrekenen dat dan Ismaël bij die gelegenheid 14 jaar oud is.
Nou ja, bij die gelegenheid, je moet het, als je het heel precies wil zeggen, moet je zeggen in het jaar dat Isaac geboren werd, in hetzelfde jaar werd Ismaël 14 jaar oud. Of hij werkelijk al 14 jaar oud was op de dag als zodanig, dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Dit gaat niet nauwkeuriger dan een jaar. En dat vind je in de Bijbel trouwens ook zo. Dan hebben we iets wat, niet heel, wat je uit moet rekenen. We hebben dat in het verleden gedaan. Naar aanleiding van Genesis 21. Dat is de speling van Isaac. We hebben toen uitgerekend Dat hoogstwaarschijnlijk gebeurde toen hij 5 jaar oud was, oftewel 30 jaar na de belofte aan Abraham. Dan was Abraham dus 105. Staat er niet bij hoor, in Genesis 21. Dat is in de tijd berekend. Het zou betekenen dat bij die gelegenheid Ismaël 19 jaar oud was. En Isaac dus 5, zo zit dat. En we hebben het uitgerekend op grond van die periode van 430 jaar die genoemd werden en de periode van 400 jaar, die beiden leiden tot de uitocht uit Egypte. Vanaf verbond met Abraham tot de uitocht uit Egypte was 430 jaar, maar er staat dat ze 400 jaar vreemdelingen zouden zijn, het zaad van Abraham in het land dat hun er niet was. Dan moet je dus die 400 jaar van afrekenen, dan kom je uit op de leeftijd van Abraham 105. De enige gebeurtenis die daarin zou kunnen passen, het enige die je vinden kunt, is die van de spening van Isaac en het wegzenden van Ismaël. Het enige wat daar tegenin zou gebracht kunnen worden, zal ik dus ook mezelf doen, meteen. Het enige wat daar tegenin gebracht zou kunnen worden, is dat we lezen over Hagar die Ismaël droeg en wierp onder de struiken enzovoorts. En het lijkt een beetje vreemd dat ze dat dan deed met een knaap die inmiddels wel 19 jaar oud was. Maar ik moet u zeggen, misschien, Stel dat we die rekensom laten vallen en net doen alsof het plaatsvond in hetzelfde jaar als waarin Isaac geboren werd, wat niet zo is, want er staat dat Isaac al groter werd, enzovoorts. Maar stel dat dat zo zou zijn, dan zou Ismaël 14 jaar geweest zijn en dan heb ik hetzelfde bezwaar hoor. Dan zie ik moe ook nog niet lopen met een jongen van 14 jaar op de schouders of iets dergelijks. Lijkt me net zo mogelijk. Bovendien, dat was hij zeker niet, hij was ouder. Als hij dan toch ouder was, dan mag hij gewoon 19 geweest zijn. Laten we zeggen dat Hagar erg sterk was. Wat nooit weg is voor een slavin natuurlijk. Maar hè, dat maakt ze wat meer waard. Maar goed, dat even terzijde. Dus ik heb er toch niet zoveel problemen mee. Daarna komen we terecht in Genesis 23 vers 1. En het leven van Sarah was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sarah. En toen stierf zij. Dus dat was in Genesis 23, waar het staat. Daar is Sarah 127. En dan is Abraham in datzelfde jaar 137. Omdat in hoofdstuk 17 al gezegd wordt door Abraham, zal ik, terwijl ik 100 jaar ben, een zoon krijgen. En zal Sarah, die 90 jaren oud is, baren. Dat is 17 vers 17. Dus 23 vers 1. En 17 vers 7, die zet ik dan maar achter elkaar. Dan blijkt het verschil tussen van de leeftijd van Sarah en Abraham, dat is 10 jaar. Dus als Sarah 127 is, dan is Abraham 137 bij het overlijden van Sarah. Even achter schrijven. Dood van Sarah. En de rest kun je dus uitrekenen. Want dan is Ismaël inmiddels 51. En dan is Isaac 37. Gewoon even een rekensommetje. Meer niet. Daarna komen wij in Genesis 25, vers 20. Waar staat, Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syrië uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Syrië, zich ter vrouw nam. En dat gebeurde al in hoofdstuk 24 uiteraard. Maar het wordt hier pas gezegd, Isaac was 40 jaar oud. En dan staat hier 25, vers 20. Dus dat is huwelijk van Isaac. Toen was Isaac 40. Dan zie je meteen dat het was 3 jaar na de dood van Sarah. Dat is trouwens niet zo gek, want na de dood van Sarah werd de knecht weggestuurd om een vrouw te regelen voor Isaac. En toen hij die mee terugnam, Isaac daardoor getroost. Hè? Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Staat in 24 vers 67. Dus dat klopt wel, dus 3 jaar later. Dan is Ismaël 54. En dan is Abraham 140. Als ik het goed heb uitgerekend. Jawel, ik heb het lang niet op de vos. Wordt heel lastig. Nou goed. Daarna in vers 26 van Genesis 25 staat dat Isaac 60 jaar oud was bij de geboorte van Jacob en Esau. Ik had een kleine schrijver natuurlijk in 25 vers 26, maar altijd zo. Genesis 25 vers 26, geboorte van Jacob. Nou ja, en Esau dus. Dus Isaac 60, er zit dus 20 jaar tussen. Dus dan is Ismaël 74 en dan is Abraham inmiddels 160. Toen werd hij opa. God, daar was het nou eenmaal laat bij. En dan springen we terug, want dan komen we in 25 vers 7... Want daar staat, dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. Dus dat is 25 vers 7. Dood van Abraham. Bij 175. Dus 15 jaar verder. Dus dan is Ismaël 89 en dan is Isaac 75. En dan is Jacob, dat hebben we even vergeten op te schrijven, hier moeten schrijven, een nulletje van Jacob, zo is een nul. Dan is Jacob dus 15 jaar. Is nog te volgen? Nou zie je dus dat de dood van Abraham verteld wordt voor de geboorte van Jacob. Maar de volgorde was andersom. Jacob werd geboren en pas 15 jaar later stierf Abraham. En dat komt natuurlijk, dat het in andere volgorde staat, omdat in vers 12 al staat, dit zijn de geboorten van Ismaël. Dat wil zeggen, tot zover was het verhaal beschreven door Ismaël. En Ismaël heeft in zijn manuscripten, dan wel kleitabletten, maar dat is ook kun je als manuscript beschouwen natuurlijk, heeft hij de dood van Abraham nog beschreven. Daarna vinden we in vers 19 dat er staat, dit zijn de geboorten van Isaac, zodat vers 12 tot in vers 19 geschreven is door Isaac. En het gedeelte wat nu volgt is, voor zover ik me herinner, uit het hoofd geschreven door Esau, en die beschrijft hoe het gegaan is met zijn geboorte en die van Jacob. Zo Zo zit het gewoon. Als het dezelfde schrijver geweest zou zijn, dit alles, dan zou het wat vreemd zijn dat het in deze volgorde staat. Maar zo niet. En het bevestigt die opvatting dat het allemaal verschillende schriftgedeelten zijn die aan elkaar zijn gevoegd. Nou, dan hebben we vervolgens het vers waar wij net vandaan komen. 26 vers 34. Daar is Jacob. Ik zeg Jacob, maar er staat Esau, maar het maakt niks uit, hè. Daar is Jacob 40 jaar bij het huwelijk van Esau. Dat is dan weer 25 jaar na de dood van Abraham, zodat dan Isaac inmiddels, daar zijn we er jaren bij gekregen, Isaac is dan 100. En Ismaël is dan 114. En onder Abraham staat al een streep. Zo gaat dat. Waarna de dood van Ismaël beschreven staat, weer een en terug, namelijk in 25 vers 17. Want de dood van Isaac is beschreven, of de dood van Ismaël is beschreven nog door Isaac. In een stukje van vers 12 tot 19 van Genesis 25. Heb u dat? En dan wordt de dood van Ismaël genoemd 137 jaren. Dus dat is in 25 vers 17. Dood van Ismaël. En dan eens even kijken, dan is Ismaël 137. Dat is een verschil van 23. Dus dan is Isaac 123. En dan is Jacob en Esau, de tweeling, is dan 63 jaar. En dan gaat daar ook een streep onder Ismaël. Einde van die story. Daarna wordt hij erg moeilijk om het uit te rekenen, maar ik geef maar gewoon even het resultaat van wat ik hier heb opgeschreven. Ik zal straks nog even zeggen hoe ik daar dan aan kom, want je moet het gewoon allemaal terugrekenen. Je krijgt namelijk vervolgens, zonder dat ik een schriftplaats erbij noem, de geboorte van Jozef. De volgende gebeurtenis die ik noteer. Dat is zo, omdat andere gebeurtenissen kan ik niet benoemen. Het eigenaardige is namelijk dat de hele situatie van Jacob, die vlucht voor Esau vanaf Genesis 27 en 20, en die is dan 20 jaar bij Laban, dat die hele situatie niet te dateren valt. Dat kunnen we nog gokken, maar die wordt niet gegeven, is niet te plaatsen. Je kunt wel ongeveer zeggen van dat is tussen die en die datum, maar die is zo ruim, dat is niet te zeggen. Het wordt nergens gezegd, bij mijn weten. En in die tijd is Jozef geboren. Nog. Maar je kunt het later terugrekenen omdat je de leeftijd van Jozef op een bepaald moment kunt uitrekenen, terwijl die van Jacob dan gegeven wordt. Dus hier het leeftijdsverschil, dan kun je het later terugrekenen. Maar het is dan zo, op het moment dat Jacob 91 is, dat wil zeggen de geboorte van Jozef, dan is hij dus 0. En dan is Jacob 91... En dan is dus Isaac nog in leven. En die is 151 jaar. Puur uitgerekend. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En vanuit die datum kunnen we nog meer uitrekenen. Want er staat in Genesis 37 vers 2. In 37 vers 2. Hoe oud Jozef is als hij naar Egypte gaat. Nou ja, gaat. Als hij naar Egypte verkocht wordt. Jozef, zijn een jongeling van 17 jaren, weidde de kudde en dat soort dingen meer, hè? Genesis 37 vers Twee, Jozef, zijn zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling. Ja, dat zal wel als je 17 bent. En dan schrijven we even wat leeftijd eronder. Jozef is dan dus 17. Dan is op dat moment Jacob 108. Ik wil uitrekenen. En dan is Isaac 168. Die leeft dan dus nog. Daar hoor je nooit meer wat over, omdat het verhaal van Jozef pas begint in Genesis 37. En daarna wordt van Isaac niks meer verteld. Maar je kunt die dingen gewoon vergelijken, dan zie je dat zo. Waarna wij bovendien terechtkomen in Genesis 41. We naderen toch het eind van het verhaal zo natuurlijk. Genesis 41, waar in vers 1 staat: het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde. Nou ja, en zo kwam er het een en ander. En het verhaal is nu dat Jozef bij deze gelegenheid uit de gevangenis gehaald wordt. Naar aanleiding van deze dromen van Farao uit de gevangenis gehaald wordt. En vervolgens tot onderkoning van Egypte wordt aangesteld. Dan is hij 30. Dat staat er ook bij, daar kom ik zo op. Maar dat betekent dat twee volle jaren voordat hij 30 werd, was er sprake van die droom van die schenker en die bakker uit Genesis 40. Want de twee volle jaren uit 41 vers 1 zijn twee volle jaren sinds die dromen van die schenker en die bakker. Waarbij de bakker gehangen werd en de schenker weer terugkwam aan het hof van Farao. Zodat we dat ook nog even invullen voor het gemak. 41 vers 1. Ik zet hem achter de schenker en de bakker, maar het gaat natuurlijk over een dromen. Daar staat bakker. Je weet vaker, daar staat bakker. De schenker en de bakker. Bij die gelegenheid is Jozef dan dus 28. Dat voelt zelf maar in, dus van 119 voor Jacob en 179 voor Isaac. Enzovoorts. En dan is de eerstvolgende datum, en dat is juist het aardige van het verhaal, is niet dat niet Genesis 41, de rest namelijk dat het farao droomt, maar de eerstvolgende datum is die van Genesis 35 vers 28. Waar staat: en de dagen van Isaac waren 100 jaren en 80 jaren en hij gaf de geest en stierf. Namelijk, hij stierf. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem, want die waren toen ook al lang weer verzoend met elkaar. En dat is het volgende vers, 36 vers 1 meteen. Dit nu zijn de geboorten van Esau. We weten wat dat betekent. Esau ondertekent hier het verslag wat hij zelf doet. En het laatste wat hij dus beschrijft is de dood van zijn vader. Maar bedenk dat die geschiedenissen aan elkaar geplakt werden veel later, maar ze overlappen elkaar. Want dus er staat, Isaac was 100 jaar en 80 jaren, 180 dus, dat is in 35 vers 28. Ik moet er op de knieën ook. 35 vers 28. Dood van Isaac. Isaac is dan 180. Zie je, die komt precies het jaar daarna. 180, dan is Jacob dus 120 en dan is Jozef 29. En dan is de volgende datum die van Genesis 41. Laten we zeggen Genesis 41 vers 46, waar Jozef koning wordt. Nou ja, onderkoning dan. Want daar staat dat hij dan 30 is. En het is dus 2 jaar na die kwestie van die schenker en de bakker. Jozef is 30. Betekent dat Jacob dan 121 is. En het merkwaardige is dan dat in die 2 jaar, dus in het tussenliggende jaar zou ik maar zeggen, 2 jaar tussen de dromen van de schenker en de bakker en de droom van Farao, in de tijd die ertussen zit, sterft Isaac. En dat vind je alleen natuurlijk als je het zo even de jaartallen bij wijze van spreken dan naast elkaar zet. Nou, de rest is niet zo moeilijk. Ik denk dat je dat bijna uit het hoofd ook wel, wel weet. Want na dat moment van de verhoging van Jozef beginnen in 7 jaren van hongersnood. Als die voorbij zijn, is dus, schrijf het er zo maar even op, hè, is dus Jacob 128, die zit een streep onder, ja. Jacob 128, en dan is Jozef 37. Dus het is einde. Nee, dit is het begin van de hongersnood, ik zeg het verkeerd, geloof ik, hè. Het is het begin van de hongersnood, want het begin is 7 vette jaren, weet je wel. 7 jaren van overvloed. En dan begint dus 7 jaar later de hongersnood. En dat staat in bijvoorbeeld, noem maar wat, hè, 41 vers 53, zijn meer plaatsen waar het staat eigenlijk, waar het afgeleid is. En dan krijgen we, even de tekst, die moet ik even toelichten, dat is Genesis 47 vers 9. Genesis 47 vers 9, bij Jacob. Na die reizen van die zonen van Jacob naar Egypte, 2 keer, hè, dan krijgen we dat Jacob naar Egypte komt en dan vraagt de farao aan Jacob hoe oud hij is. Nou ja, hij zegt, hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zei tot farao, vers 9, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vader in de dagen hun vreemdelingschappen. Wat een uitgebreid antwoord is natuurlijk. Had gewoon kunnen zeggen, 130. En dit is het vers op grond waarvan je die geboorte van Jozef kunt uitrekenen. Deze datum. Geboorte van Jozef. Want hier is Jacob 130. Maar in hoofdstuk. Dat klopt nooit wat ik hier heb staan. Maar ik zal even zien. 44, denk ik. Nee. Even kijken hoor. Vers. Nee, 45. Ik heb het verkeerd om opgeschreven. In hoofdstuk 45, vers 6 staat: het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oost zal zijn. En in vers 11 staat: en ik zal je daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat je niet verarmt, enzovoorts. Zodat 2 jaar na het begin van de hongersnood en met nog 5 jaren te gaan, Jacob naar Egypte gaat. En op dat moment zegt hij dat hij 130 jaar oud is. En dat is het hele punt. Want dan kom je, dan betekent dat Genesis 47 vers 9, waar Jacob naar Egypte gaat. Dan zegt Jacob dat hij 130 jaar oud is. Maar op datzelfde moment, en dat kun je gewoon uitrekenen, op datzelfde moment is Jozef 39. Dat is makkelijk, want Jozef was 30 toen hij verhoogd werd aan het hof van farao. Toen kwamen er eerst 7 jaren van overvloed. En toen dan nog kennelijk nog 2 jaren van hongersnood. En toen kwam Jacob naar Egypte. Dus dan is Jozef op dat moment 39. En Jozef is dus 39 als Jacob 130 is. En zo kom ik aan die leeftijd van Jozef en het geboortejaar van Jozef. Namelijk in het jaar dat Jacob 91 is. Zo reken je dat uit. Dus naast 47 vers 9. Ik wil op 1 even afmaken. Na 47 vers 9 zou je dus ook moeten noteren 45 vers 6 en 11. Omdat daaruit de leeftijd van Jozef ook berekend kan worden. Is duidelijk? 45 vers 6 en 11. En dat is het punt van de overeenkomst. Hè? Uit die dingen, uit deze jaartallen, deze gegevens, kun je dus uitrekenen hoe oud Jacob was bij de geboorte van Jozef. En zo kom je dus aan die jaartallen, die leeftijden van Jacob. Of de leeftijden van Jozef ten opzichte van Jacob.
Vandaar heb ik dat dus terug moeten rekenen. Nou, dan nog voor de theorie, dan nog 5 jaren later is het einde van de hongersnood. Dan is Jacob dus 135 en Jozef 44. Daar hebben we het nog wel eens over, over de leeftijden van Jozef. Er zit nog wel het een en ander aan vast. Voor de typologie, niet voor de chronologie. En dan hebben we de dood van Jacob, die wordt dan nog vermeld in Genesis 47... Vers 28.
Ik heb een handschrijver, 17 jaar later. Dan is Jozef dus 56. En er staat allemaal in 47, vers 28. De dood van Jacob. En één regel zou er nog onder moeten, en dan zijn we door het hele boek Genesis heen. Maar die schrijf ik er nou niet meer onder. Ik heb een streepje onder dus gebeurd.
De laatste is die van Genesis 50 vers 22. Dan wel 26. Dat wil zeggen beide versen. Genesis 50 vers 22, zowel als 26. Waar staat dat Jozef 110 jaren oud was toen hij stierf. En daar houdt het schema ook op. Niet alleen omdat het eind is van Genesis, maar omdat ik ook niet zou weten hoe je op deze manier de Bijbelse chronologie verder zou moeten vervolgen. De spoor op deze manier, via de leeftijden van die lui, dat loopt zo dood. Je komt zo niet verder. Daarna zou de lijn verder moeten gaan via Levi bijvoorbeeld naar Mozes en naar Aaron of zoiets. Maar die lijn is niet te volgen, er worden geen leeftijden bij gegeven. Als je de Bijbelse chronologie gewoon verder wilt tellen, moet je tellen tot aan de uitocht uit Egypte, 430 jaar. Na de verbond met Abraham en daarna verder met 40 jaar door de woestijn en 7 jaar voor de verovering van het land en dan de periode van de richter enzovoorts. Maar met leeftijden van de aardvaders kom je niet verder. Dat vind je alleen maar duidelijk terug in Genesis. Maar zodra Genesis voorbij is, gaat het anders. Dan wordt het gemeten aan de geschiedenis niet van individuele mensen, maar aan de geschiedenis van het volk. En in de praktijk ook dikwijls aan de regeringsperiode van de koningen. Maar dat wordt heel ingewikkeld hoor. Maar goed, het is nou ons onderwerp uiteraard niet. Maar door Genesis zelf heen is het dus vrij gemakkelijk te volgen.
Ja.
Ik heb geen jaartallen te bel bij me, geloof ik. Hè? De geboorte van... Heb je die wel bij je? Het is... tot de uitocht uit Egypte is iets van 1700, 1600, 1500 zoveel, geloof ik. Hè? Voor Christus. Dus die zit met Abraham ongeveer 2000 jaar. Dus waar dit begint, het verbond met Abraham, is eigenlijk zo'n beetje het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis. Zo'n 2000 jaar dus. 2000 jaar voor Christus en aan de andere kant zo'n 2000 jaar na Adam. Heb je een precieze lijst bij je? Vroeger wist ik het precies, maar ik heb er nog wel eens wat bijgewerkt en verder toegelicht. Nou ja, komt anders straks wel. Want absolute jaartallen geven, dat blijft toch altijd wat moeilijk. Maar dit is een overzichtelijk geheel zo. Goed, dan laat ik het maar weer bij. Ik heb altijd het idee te zeggen dat het weer voor de statistiek was en zo. Maar ja, het hoort ook bij de geschiedenis, hè. Heb je hem?
Ja,
geef maar even. Het zijn 6 velletjes, geloof ik, hè?
Ach, dan heb ik er zo verder over.
Oh, ik heb al een recentere, geloof ik, weer. Maar dat doet er nou niet toe. Eens even zien. Het verbond met Abraham, daar heb ik naar mijn beste gegevens tot op heden.
Staat daar een jaartal bij, dus bij, als Abraham 75 jaar is, van 2037... voor onze jaartelling. En de uitocht uit Egypte. Als Jacob naar Egypte gaat, dus dat is deze hier. Jacob naar Egypte staat er jaartal al bij dan van 1822 voor onze jaartelling. En de uittocht is dan 1607. Meestal wordt het later gedateerd hoor, de uittocht. Heel vaak is een jaartal opgegeven van iets van 1200 voor onze jaartelling. Maar dat berust op een hele reeks van misverstanden. Nou. Dan gaan we nu weer terug naar Genesis 27. Kan nog wel even. Genesis 27, uitgebreid verhaal. Ik denk niet dat ik het helemaal lees van tevoren. En met de geschiedenis zal ik wel tamelijk bekend zijn. Dus de geschiedenis van de van hoe, dan laat ik maar gewoon met zonder schoolwoorden zeggen, hoe Jacob, met behulp van zijn moeder overigens, Esau bedriegt, heet het dan, met een toespeling op de naam Jacob, waarbij Jacob de kans ziet om van Esau de eerstgeboortezegen te verkrijgen. Je mag er niet al te sterke woorden bij gebruiken natuurlijk, omdat Jacob eerder al op een, naar onze gedachten, weinig sympathieke manier, het eerstgeboorterecht van Esau gekocht had. Voor een zacht prijsje, mag ik wel zeggen. Erg zacht, want het was soep. Een linzenkooksel staat er. Bij gelegenheid. Dat was in Genesis. Waar was het? Nou. Genesis 25, ja. Maar hier is zover, er staat in vers 1, dat Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon. Toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, grootste in de zin van oudste hoor, vanzelfsprekend. Jacob wordt trouwens later in vers 15 de kleinste zoon genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat hij korter was of zo, het is gewoon de jongste zoon. En zo vind je dat in Genesis steeds terug. We zijn wel een paar keer tegengekomen ook trouwens. De kleinste, maar het is dan de jongste. Nou, dus riep hij Esau, zijn oudste zoon dus, en zeide tot hem, mijn zoon. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, vers 2, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet. Dat wil zeggen dat Isaac meende dat hij wel binnenkort zou sterven. Bij nader inzien duurde dat nog, hoe lang? Een jaar of 43 geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, dat kun je niet precies zien, natuurlijk. Nee, vandaar dat ik dat. Ik kan me dat niet goed herinneren. Dat is gebaseerd op een gok. Omtrent de datum waarop deze dingen zich afspeelden. Dat is niet helemaal te zeggen. Maar een jaar of 40 zal er zeker nog tussen gelegen hebben. Nee, men veronderstelt wel eens, omdat het wel leuk uitkomt, dat Isaac hier 137 jaar oud was. Bij deze gelegenheid. Dat kan wel ongeveer kloppen en men gokt dan op 137, omdat het zo leuk dezelfde leeftijd is als de stervensdatum van Ismaël. Zo van Ismaël is overleden op 137-jarige leeftijd. Isaac was ook 137 inmiddels, die zou nou misschien ook wel gaan sterven of zo. Daar komt het ongeveer op neer. Ik geloof dat er bij Boelens in vandaan komt, de redenering, als ik me goed herinner. Maar dat weet ik niet meer. Maakt ook niet uit, want ik kan het toch in de Bijbel niet vinden. Maar duidelijk is in elk geval dat Isaac nog lang geleefd heeft, namelijk tot net voor het moment dat Jozef uit de gevangenis van Egypte gehaald werd en tot onder koning werd van Egypte. Dus dat is nog een aanzienlijke tijd. Jozef was hier voor slot van rekening nog lang niet geboren. Dus Isaac was rijkelijk vroeg ook met de erfenis te regelen. Nou goed, daar staat dan vers 3, nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijl, koker en uw boog. Dat is ook typisch Esau's gereedschap, want Esau was één jager. Dan wel één veldman, want zo wordt hij genoemd in 25 vers 27. Dus Esau doet een beroep op de natuurlijke omstandigheden van Esau. Isaac doet een beroep op die natuurlijke omstandigheden van Esau en zegt, neem uw pijl en boog en ga uit in het veld en jaag mij één wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij dat ik eten opdat mijn ziel u zegene eer ik sterven. En die maaltijd schijnt erbij te horen. Dat is ook niks bijzonders. De gedachte is namelijk dat de maaltijd altijd uitbeelding is van eenheid, van gemeenschap. En Esau zou die maaltijd moeten bereiden voor Isaac, waarmee de eenheid tussen zoon en vader wordt uitgedrukt. En als het toch wordt uitgedrukt, kan net zo goed meteen de erfenis geregeld worden. Want dat is ook een kwestie van eenheid. Daar gaat het om. Zo zal het dus wel zitten. Nou goed. En dan staat er, Rebekka hoorde toe als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen dat hij het inbracht. Nou moet ik meteen even vaststellen voor de aardigheid. Dat twee hoofdstukken eerder, in Genesis 25 dus, Esau ook al eens in het jagen was geweest. Dat die jacht mislukte en bij die gelegenheid verloor hij zijn eerstgeboorterecht. Ik vind het nogal een komisch verhaal eerlijk gezegd. Weet je wel, toen kwam hij meer dood dan levend, heet zoiets. In gewoon Nederlands kwam hij terug. De jacht was mislukt, hij had dringend voedsel nodig en hij kreeg het eten van Jacob. Zo was dat daar, in plaats van zijn eerstgeboorterecht. Nou, hier moet Esau weer op jacht gaan en nu gaat het weer om zijn eerstgeboorterecht en ook deze mislukt min of meer. In ieder geval komt hij te laat. Zo zit dat. Goed. Toen sprak er dus Rebekka tot Jacob, vers 6... Haar zoon zeggende, zie ik heb uw vader tot Esau uw broer horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak een smakelijke spijs toe dat ik eet en ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heeren voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede, hij gaat dus nu naar zijn moeder luisteren, ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar twee goede geitenbokjes en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen gelijk als hij gane heeft en gij zult ze tot uw vader brengen en hij zal eten opdat hij u zegene voor zijn dood. Het was natuurlijk veel eenvoudiger om gewoon twee beesten van de kudde te nemen. In plaats van in het wild wat te gaan jagen natuurlijk. Bovendien, tegenwoordig is weet ik niet, maar in de praktijk eten die beesten ook precies hetzelfde. Want die kudde wordt ook maar gewoon de wildernis ingejaagd. Er worden gewijd. En de wilde dieren, je moet daarbij ook aan een soort van bokken of herten of dat soort spul denken. Die eten ook precies hetzelfde voedsel uiteraard. En smaken dus ook precies in. Ja, de beesten smaken naar het voedsel wat ze eten. Ze hebben het maar een keer uitgelegd. Dat was in Zuid-Afrika, in de Karoo daar. Daar groeit allemaal van die soort hei, van die bosjes noemen ze dat. Nou ja, af en toe groeit er wat. Hè. De meeste plekken niks, maar zo hier en daar staat er zo'n bosje. Dus moet je dan fijn wrijven tussen je vingers, dan ruiken en proeven. En dan blijkt dat het precies zo smaakte en ook rook als het schapenvlees wat je daar gewoon in de winkel koopt. Precies zo. Dat eten ze namelijk, zo smaken die beesten dus ook. Niks bijzonders, hè. Dat is gewoon hetzelfde. Nou goed, neem maar twee goede geitenbokjes. Want dat merkt pa toch niet, dat er wat anders is. En dan staat er, toen zei Jacob tot Rebekka, vers 11, zijn moeder. Zie, mijn broer Esau is een harig man en ik ben een glad man. Want er waren nogal wat andere problemen te overwinnen. De bedoeling was natuurlijk dat Jacob voor Esau zou worden aangezien. En Jacob was een harig man en Esau die was zo harig, die was glad. En misschien zal mij mijn vader betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een Jacob. Nou ja, als een bedrieger. Het is toch een toespeling op zijn naam natuurlijk. Zo zou ik een vloek over mij halen en niet een zegen, als Isaac het zou merken, is hun gedachte althans. En zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Het risico is dus voor Rebekka. Hoor alleen naar mijn stem en ga, haal ze mij. Toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen gelijk als zijn vader gane had. Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Esau, haar oudste, grootste zoon, die zij bij zich in huis had. En zij trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. En bij die kostelijke kleding zou je meteen ook moeten denken aan de veelvervige rok, heet zo'n ding, van Jozef. Die Jozef droeg en gekregen had van Jacob, kennelijk ook omdat Jacob van plan was het eerstgeboorterecht te geven aan Jozef. En hij droeg dus een dienovereenkomstige mantel. Men heeft mij trouwens wijs gemaakt, maar ik weet niet of ze maken je zoveel wijs, je moet oppassen altijd. Hè? Men heeft mij trouwens wijs gemaakt dat het onder de Beduïnen sowieso gebruikelijk was dat het hoofd van de familie, en dus de erfgenaam, en ook de erfgenaam bovendien, speciale kleding droeg ter herkenning. Waarom ook niet? Zo'n Jan-strepen is maar een heel eenvoudige westerse uitvinding. Maar een beetje fraai pak ter onderscheiding van de, van het hoofd van de stam of familie. En bovendien de erfgenaam, dat ligt natuurlijk voor de hand. En kennelijk gaat het daarom, om dat soort kleding. Namelijk, de kostelijke klederen van Esau. Het is ook niet het gewone woord voor kleding. Het gaat om een speciale kleding waarbij het eerstgeboorterecht dan wordt uitgevoerd. En vermoedelijk ook het priesterschap. Want het priesterschap, waarover weliswaar nauwelijks gesproken wordt in Genesis. Maar het priesterschap komt ook altijd toe aan de eerstgeborenen. En dan is het ook eigenlijk ook priesterlijke kleding. Nou, hoe dat ook zij, de kostelijke klederen van Esau trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan, zodat je maar weer ziet dat het niet echt gaat om klein, want anders zou het hem niet gepast hebben. Dat was alleen de jongste, dat was anders. Dus dan zag hij eruit als Esau. En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen. En over de gladdigheid van zijn hals. Of je nou een baard aangeplakt kreeg, ik weet het trouwens niet, maar zoiets. Die Esau moet toch wel een erg ruige jongen geweest zijn natuurlijk. En de bijnaam Seir, dat betekent immers ruig, hè? Die bijnaam Seir moet dan ook wel erg voor de hand gelegen hebben. Moeilijk omheen te komen, zal ik maar zeggen. Die ruige Esau. Nou, hoe dan ook, die vellen van die geitenbokjes, die komen overeen met de huid van Esau. Daar komt het op neer. Nou, zij gaf de smakelijke spijzen en het brood welke ze toegemaakt had in de hand van Jacob, haar zoon. En hij kwam tot zijn vader. Ik zie hem in gedachten altijd binnenkomen met een mooie pak aan, knap vermomd. En met het dienblad of zo. Ik zie het altijd voor me, weet je wel. Maar goed dat ik er geen film over hoef te maken, anders zou het waarschijnlijk een comic worden. Hoe weet zoiets? Slapstick. Maar goed, hij kwam tot zijn vader en zeide... Hè? Een blooper, ja. Hij zeide, mijn vader, en hij zeide, zie, hier ben ik, wie zijt gij, mijn zoon? Want waarschijnlijk is het dan toch zo dat de stemmen wel op elkaar lijken. Hoewel niet duidelijk genoeg, want in vers 22 staat dat Isaac zegt, de stem is Jacob's stem. Hij herkent dus het geluid. Dus nou komt er iemand binnen, hij verwacht Esau en hij hoort een stem die er niet erg op lijkt. En hij zegt dus, wie zijt gij, mijn zoon? Daar hadden ze misschien nog niet aan gedacht. Maar er staat dat Jacob zei tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Wat natuurlijk een leugen was, maar zo vreemd is het toch ook weer niet. Want hij had het eerstgeboorterecht van Esau verworven in hoofdstuk 25. Het is nou helemaal zo. Dan moet je toch altijd even meerekenen, hè? Maar hij zegt, ik ben Esau, uw eerstgeboren. Ik heb gedaan gelijk als gij tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Toen zei Isaac tot zijn zoon, hoe is dit dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? Want met de geschiedenis van Genesis 25 in gedachten zou je moeten denken dat Esau er toch al lang over zou doen, ondanks alles, om een wildbraad te schieten. Hè? Hij was niet erg gelukkig in de jacht, lijkt mij daar. Maar goed, dit was wel erg snel. En hij zeide, omdat de Heer uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Nou, is dat natuurlijk wel erg vrome praat voor een leugen. Hè? Maar als je meteen bedenkt dat het hier ook om een geestelijke waarheid gaat, dan klopt het natuurlijk wel. Dan is het wel waar. Want het verhaal blijft natuurlijk dat Esau een type is van het natuurlijke volk. Oorspronkelijk levend onder de wet, maar het algemeen levend in de wereld. De jacht is daar trouwens ook een uitbeelding van, dat heb ik heel lang geleden al eens verteld. Want de jacht wordt eerst genoemd, geloof ik, bij Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Maar het jagen is juist de uitbeelding van het doen en laten van de natuurlijke mens. Hij jaagt altijd wat na. Let maar eens op, als je kinderen hebt die... ben ik al zo oud? Nou ja, goed. Maar als je kinderen hebt die geen ambitie hebben, dan krijgen ze op school meteen problemen. Ze moeten iets najagen, al was het maar om ooit nog eens een keer van school af te kunnen mogen, een diploma te halen, maar later natuurlijk, het hele leven is zo. Men wordt geacht ambitieus te zijn, men wordt geacht altijd hoger op te willen, enzovoorts. En als je solliciteert tegenwoordig naar een baan, en je kunt er niet bij vertellen dat je nog een veel hogere baan dan die waarop je nou solliciteert, dat je een veel hogere baan ambieert, dan nemen ze voor deze baan zelfs al niet aan. Zo zit het eigenlijk, hè. Want je moet ambitieus zijn, want anders zijn ze bang dat je niet hard genoeg werkt of niet goed genoeg bent. Dus zeg maar. Ja? Ja, dat is een kwaal trouwens van heel wat gelovigen. heb ik gemerkt. Echte geloven. Zijn die ambitieus genoeg? Waarom ook? Nou ja, goed, dat zal ook wel. Ja, het probleem is, ja, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde nu, maar het probleem is natuurlijk dat men, dat jagen van de natuurlijke mens, het ambitieus zijn, het altijd hoger willen, weet je wel, dat heeft men aan de andere kant, juist in christelijke kring, tot christelijke deugd verklaard, een hele leerstuk over ontwikkeld, hè. Dan heeft men het over rentmeesterschap, dat je de eigenschappen die je hebt, de kwaliteiten die je hebt, zo je zet. Dat je die kwaliteiten zo goed mogelijk gebruikt en zo goed mogelijk beheert en het uiterste eruit haalt. Dus het is plezierig voor de Heer als je goed je best doet op school en dat soort dingen meer. Dat is een christelijke lering geworden, terwijl het natuurlijk helemaal niks christelijks is. Dit is gewoon de natuurlijke gang van zaken in de wereld. Er is natuurlijk niks tegen, ik bedoel, ik heb er ook geen bezwaar tegen, maar je moet niet zeggen dat het specifiek christelijk is, want dat is niet waar, integendeel. Het specifiek christelijk is dat de mens zou rusten en zijn verwachting zou stellen op de Heer. En het is onvermijdelijk dat je daarbij heel wat menselijke ambities kwijtraakt, dat is inderdaad zo. Maar aan de andere kant, als een mens al gefrustreerd raakt en dat soort dingen meer, dan is dat vaak juist omdat hij het ambitieus is. Omdat hij dingen wil bereiken die hij niet kan bereiken. En tegen de tijd dat hij merkt dat hij het niet bereiken kan, klapt hij in. Zo zit het eigenlijk, hè. Dan wordt hij de prooi van de moderne kwalen. In onze maatschappij. Nou goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Heeft met de Bijbel niet zoveel van doen. Maar wel moet je onthouden dat een jager in de Bijbel altijd de uitbeelding is van puur de natuurlijke mens. Het zou dan ook opmerkelijk geweest zijn als Esau zo snel als zijn jachttrofee behaald zou hebben. Want een jager blijft jagen. Dat is het aardige dat het in de geschiedenis van Esau tot uitdrukking komt, want de jacht mislukt bij hem altijd. En zo is het eigenlijk bij de natuurlijke mens. Maar, laat ik meteen maar even kort sluiten, zo is het met Israël natuurlijk ook. Want alles wat onder de wet leeft, niet alleen Israël, maar alles wat onder de wet leeft, streeft wat na, jaagt wat na en bereikt het einddoel nooit. Dat is onmogelijk. Nou, wat we hier vinden dan, is dat deze Jacob vermomd als Esau verschijnt met zogenaamd zijn wilbraad. En als we hem vragen, hoe kan dat zo goed en zo snel? Dan zegt hij, omdat de Heer uw God dat mij dat heeft ontmoeten voor mijn aangezicht. Nou ja, zo ongeveer ligt het eigenlijk ook wel een beetje natuurlijk. Want inderdaad, niet het natuurlijke volk uitgebeeld in Esau, maar het gelovige volk uitgebeeld in Jacob. En zeker ook in de verdere geschiedenis van Jacob, zou erfgenaam zijn van de belofte. Of, als we het terugbrengen naar een bedelingenkwestie, niet onder de wet, maar onder de genade. Of niet uit de wet, maar uit genade erft men de belofte. Nou goed, Isaac zei tot Jacob, nader toch dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet, daar was er niet zeker van. En dan gebeurt het, dan staat er, toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac die hem betastte. En hij zeide, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeder Esau's handen. En hij zegende hem, zo gebeurde dat. En hij checkt het nog een keer en vraagt, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ik ben het. En het eigenaardige is dan dat hier Jacob gezegend wordt, terwijl hij eruit ziet als Esau, en terwijl hier ook gezegd wordt dat in naar Isaaks bevinden het ook inderdaad om Esau gaat. En toch wordt Jacob gezegend. En daar zie je de merkwaardigheid uitgebeeld, dat beloften gedaan worden aan Israël, een harig Israël, een natuurlijk Israël, terwijl in wezen die beloften toch niet aan zo'n Israël gedaan worden, maar de beloften worden gedaan aan een gelovig Israël. Vandaar dan ook dat er zo uitdrukkelijk staat, de stem is Jacob's stem. Het gaat namelijk niet om het uiterlijk, maar het gaat om het woord wat erin zit. En de stem vertegenwoordigt immers het woord en het inwendige. Het uitwendige was Esau, het inwendige is Jacob. Daar gaat het om. Maar achteraf blijkt dat Esau die zegen uitdrukkelijk niet krijgt, hoewel Isaac misschien een moment die indruk wel gehad heeft, maar daar kom ik later nog wel op terug. Maar Esau krijgt de zegen niet, Jacob krijgt de zegening. En dus niet het natuurlijke volk, maar het gelovige volk uitgebeeld in Jacob. En krijgt de zegening. En aan de andere kant, niet onder de wet, maar onder de genade. Daar komt men elkaar overeen zo, hè. Niet onder de wet, maar onder de genade is men erfgenaam van de belofte. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is wel tijd voor de pauze langzamerhand. We waren terecht bij vers 25, 26 eigenlijk, hè? Waar Isaac de zaak dan maar aanvaardt zoals het tot hem komt, want daar komt het zo ongeveer op neer. En dan zegt hij in vers 26 tot Jacob, waarvan ik denk dat het Ezo is: kom toch bij en kus mij, mijn zoon, waarbij zowel de kus als de maaltijd de eenheid uitdrukt. Die moet leiden tot de overgang van de erfenis, de zegen. Dus dat is de gedachte. Hè? En ik kwam bij en ik kuste hem. Toen rook hij de reuk zijner klederen en zegende hem. En hij zeide: zie, de reuk mijn zoons is als de reuk des velds, het welk de Heere gezegend heeft. Zo geef u dan God van de dauw des hemels. Ik lees even langzaam, ik kun even de delen van die zegen onthouden. Want straks krijgt Esau alsnog, die komt wat later dan, maar die krijgt ook een zegen. Maar er staat: zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u nederbuigen. Wees heer over uw broederen en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Dat is dan de zegen zoals die door Isaac geformuleerd wordt. Het zal duidelijk zijn dat die zegen ongeveer overeenkomt, in grote lijn althans, met de belofte die God aan Abraham gedaan had. Dus gewoon het verder geven van dezezelfde belofte eigenlijk. En dan staat er in vers 30. En het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen, zo geschiedde het dat Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau zijn broeder van zijn jacht kwam. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe. De jacht is deze keer dus toch gelukt. En bracht die tot zijn vader en hij zeide tot zijn vader: mijn vader, sta op en eten van het wildbraad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac, zijn vader, zei tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer. Hoe ze dat vertaald hebben, hè? Dat is wat, hè? Hij verschrikte met zeer grote verschrikking, gans zeer. En zeide: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en heb hem gezegend. Ook zal hij gezegend wezen. En die laatste zin, dat is eigenlijk de belangrijkste nog in het vers. Namelijk: ook zal hij gezegend wezen. Dat betekent namelijk dat Isaac nu, in ieder geval nu, weet hoe de zaak in elkaar zit. Dat hij Jacob de eerstgeboren zegen gegeven heeft en niet aan Esau. Maar die laatste zin, ook zal hij gezegend wezen, betekent dat het ook zo blijft. Hij bevestigt het. En dat is van belang, want wij hebben bovendien nog de uitspraak in Hebreeën 11. Ik geloof dat ik daar al eens eerder naar verwezen heb. Hebreeën 11. Waar staat in vers 20. Door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof. En het punt is dan dat het veronderstelt dat Isaac wist wat hij deed. En wist hoe het met die zegen zat. Nou kan dat, als je dat verder niet uitdrukkelijk met elkaar vergelijkt, kan dat betekenen dat Isaac al die tijd geweten heeft wie hij zegende. Dat zou kunnen. Het wordt alleen toch wel moeilijk om bepaalde uitspraken die in Genesis 27 gedaan worden dan te verklaren. Maar niettemin zou dat kunnen. Maar als het dan helemaal niet anders kan, dan is het in elk geval zo dat Hebreeën 11 vers, wat was het, vers 20, verwijst naar het laatste zinnetje uit vers 33 van Genesis 27. Namelijk: ook zal hij gezegend wezen. Dat wil zeggen, nou blijft het zo. Isaac wist hoe het zat, nu in elk geval, als hij het al niet eerder wist, en zegt: zo blijft het ook. En dat vastgesteld zijnde, staat er dan in vers 34 van Genesis weer: als Esau de woorden zijn vaders horen, zo schreeuwde hij met een grote en bittere schreeuw, gans zeer. En hij zei tot zijn vader, het is een hele toestand daar geweest dus, hè. Eén verschrikte gans zeer en de ander schreeuwde gans zeer. En hij zeide tot zijn vader: zegen mij, ook mij, mijn vader. En hij zeide: uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij: is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? En dat is weer de verwijzing naar de betekenis van de naam Jacob, hè, die opgevat wordt als bedrieger. Hier een lichter of zoiets.
Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Maar dat is natuurlijk twee keer hetzelfde, hè? Het zijn twee verschillende gebeurtenissen, maar het gaat om hetzelfde. Voort zeide hij, heb gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? En dan staat er, toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau, zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, want hij zou heersen over al de zonen van zijn moeder. Dat hebben we net gelezen. Dus ik heb hem tot heer over u gezet en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. Dat is vers 29, hè. Wees heer over uw broeder en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. En Isaac verklaart het hier verder zelf aan Esau en zegt, en ik heb hem met koorn en most ondersteund. Het heette trouwens tarwe en wijn. Maar het is uiteraard hetzelfde. Nu met synoniemen, hè. Maar het is dezelfde gedachte. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? Zo van, ja, wat moet ik nog, moet je nou nog mee zegenen? Valt weinig meer te geven. En dan staat er, en Esau zei tot zijn vader, heb gij deze ene zegen, de vertalers voegen erbij maar, in de zin van slechts, heb gij slechts deze ene zegen, mijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tot hem, zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn, en van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn. Maar, let even op, want nou zitten we in de problemen, hoor. Want nou is het net alsof Isaac alsnog net zo'n zegen geeft aan Jacob. Maar het is niet waar. En dat blijkt in de eerste plaats uit het feit dat de vertalers het vers hebben geëindigd met zult gij gezegend zijn. Maar als dat schuin gedrukt, dat betekent dat staat er niet. En eerlijk gezegd, er staat ook helemaal niet dat Esau gezegend werd. Esau vraagt wel zegen ook mij, maar Isaac, er staat niet toen zegende Isaac Esau. Nee, er staat gewoon toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tot hem, niet hij zegende hem, maar hij zei tot hem, zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn en van de dauw des hemels van bovenaf. Heb je dat? Meer staat er niet. En de vertalers hebben het als een positieve zegen willen uitleggen, maar dat is het echt niet. Want dat van de dauw des hemels van bovenaf, dat wil zeggen er vanaf, wil zeggen dat hij die dauw des hemels niet zou hebben. Hij zou er verre van blijven, namelijk. Ja, het voelt mij te ver om op het Hebreeuws zelf in te gaan, wat er dan precies staat in de gebruikte voorzetsels, want daar hangt het vanaf. Maar dat af en dat vanaf, dat moet duidelijk genoeg zijn. Hij zou het namelijk niet hebben. Het Engelse woord from zou er tussen moeten dan, hè? Daar zou je het mee moeten vertalen. Erbij vandaan. En hetzelfde geldt ook voor de vettigheden der aarde, in de aanhef van deze zegen, zogenaamde zegen. Zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn. Nee, dat zouden ze niet zijn. Hij zou ver, of hij zou van deze vettigheden der aarde vandaan wonen. Dat is wat er werkelijk staat. Ik heb niet eens andere vertalingen vergeleken. Wat ik eigenlijk moeten doen, dan had ik u een andere vertaling kunnen voorhouden waarin het dan wat beter staat. Maar het is echt de betekenis van wat er staat, hoor, erbij vandaan. En hij zal dus niet de vettigheden der aarde als woning hebben. Die vettigheden der aarde en die woningen zouden wel ergens zijn, maar die waren al gegeven aan Jacob. En Esau zou daarbij vandaan blijven. Dat dat zo is, kan ik natuurlijk heel anders bewijzen. Dat hoef ik niet te doen uit de Hebreeuwse grammatica of wat dan ook. Want dat blijkt namelijk uit de geschiedenis. Esau woonde in de woestijn van Edom. Zo heet dat. Waar woonde Edom? In de woestijn van Edom. Gebergte Paran, maar in ieder geval in de woestijn. En dus geen vettigheden der aarde en geen dal der zemels, integendeel droogte. En dus leefde hij niet van wat de aarde opbracht. Koorn en most en hoe het allemaal heet, mag vettigheid der aarde veronderstelt, dat de aarde vrucht draagt, dat het land bebouwd kan worden enzovoorts. Nee, er staat juist vers 40, en op uw zwaard zult gij leven. Maar het woordje en, vertaal dat maar rustig met maar. Bekende verhalen, bekende voegwoord.
maar op uw zwaard zult gij leven. En zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. Nou, dat is ook bij gelegenheid gebeurde. Het wijst zelfs heel ver vooruit, omdat de diverse verwoestingen van Jeruzalem die er geweest zijn, mede gebeurden onder de militaire druk ook van Edom, van Esau. Maar goed, daar ga ik het nou maar niet over hebben. Maar dat is ook wat hier dan feitelijk staat. En daarom, dan is ook meteen begrijpelijk wat er staat in Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Let op, Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Wiens zegen? Over wiens zegen gaat het hier? Wie is die hem? Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Wie is hem? Nee, Jacob. Ik ben blij dat iemand even het verkeerde antwoord heeft. Dat is Jacob. Dus als je de naam invult voor hem, dan zou het moeten zijn Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader Jacob gezegend had. En dat is niet zo gek, want dan nemen we het eerste voorbeeld in de Bijbel waarbij er twee broers waren. Weet je nog? Kain en Abel. En Kain haatte Abel. Vanwege de zegening van Abel uiteraard. Hij was gewoon jaloers. Nou, dat is hier ook zo. Dus Esau haatte Jacob niet vanwege de zegen die hij zelf had ontvangen. Want hij had geen zegen ontvangen. Maar hij haatte Jacob omdat Jacob die zegen gehad had. Het eerste geboorterecht en de inhoud van die zegening enzovoorts. En hij zei in zijn hart, dat wil zeggen hij nam zich voor. De dagen van de rouw mijns vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. En het woordje en betekent uiteraard in dit geval daarna. Dat is ook een voegwoord per slotverrekening. Dus dat kan ook, hè. Met andere woorden, hij zegt, als Isaac dood is, als mijn vader Isaac dood is, dan vermoord ik Jacob. Maar ter wille van Isaac zou hij het nog niet doen. Hij vergiste zich dus ook, want Isaac dacht dat hij spoedig zou sterven, maar het duurde toch nog een jaartje of 40. En Esau dacht het hier ook, maar die verkeken zich ook op. Maar in ieder geval, hij zou Jacob doden. Wel, door Jacob te doden zou je niks af kunnen doen aan wat tot hem gezegd was aan zegen of vloek. Maar hij zou ze wel kunnen wreken op die eerstgeboortezegen van Jacob, daar gaat het om. Zodat je maar weer ziet dat die hem uit vers 41 inderdaad Jacob is. Nou. Neemt echter niet weg dat er staat Esau zeide in zijn hart. De dagen van de rouw mijns vaders naderen enzovoorts. Maar hij heeft het kennelijk toch een beetje hardop gezegd ook ergens. Vermoedelijk heeft een van de twee vrouwen het minstens gehoord en het weer doorverteld. Want er staat in elk geval in vers 42. Toen aan Rebekka deze woorden van Esau, haar grootste zoon, geboodschap werden, zo zond zij heen en ontbood Jacob, haar kleinste zoon, en zei tot hem, zie, uw broeder Esau troost zich over u dat hij u doden zal. Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem en maak u op. Vliet gij naar Haran tot Laban, mijn broeder, en blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uw broeders keren. En later zegt Isaac het zelf ook, en dat is hoofdstuk 28, vers 1. Isaac riep Jacob en zegende hem en zei in vers 2, maak u op, ga naar Paddan Aram. Alleen daar gaat het niet over dat hij moest vluchten voor Esau zozeer, maar daar gaat het erom dat hij vrouwen zou krijgen niet uit de Getieten, maar dat hij vrouwen zou hebben van de bekende familie uit Haran. In tegenstelling tot Esau. Maar goed, maar Rebecca zegt dan in vers 44 van 27 nog steeds, blijf bij hem, bij Laban, enige dagen, totdat de hittige gramschap uw broeders keren, totdat de toorn uw broeders van u afkeren, hij vergeten hebben hetgeen gij hem gedaan hebt. Dan zal ik zenden en u vandaan nemen. Waarom zou ik ook van u beiden beroofd worden op één dag? En Rebecca zeide tot Isaac, ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochteren Hets. Kijk, Rebecca vertelt het aan Jacob gewoon dat hij moet vluchten voor Esau. Maar aan Isaac vertelt het anders. Ze zegt gewoon, ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochter en Hets. Dat zijn die twee vrouwen waar we het net over gehad hebben, waarmee Esau getrouwd was. En dus zegt ze, indien Jacob een vrouw neemt van de dochter Gets, gelijk deze zijn van de dochter deze lands, waartoe zal mij het leven zijn? En dus zegt dan Isaac ook tegen Jacob, ga maar naar Laban, maar om een andere reden dan. Dat is het verhaal, maar niettemin gaat hij. Nou, en dan het aardige van het verhaal is natuurlijk dat die kwestie van dat die zegen nou gegeven gaat worden aan die zonen op zich overeenkomt met het einde van het oude verbond eigenlijk. De vraag is naar wie gaat de zegening, en die komt in plaats van Esau bij Jacob terecht, al zag Jacob eruit als Esau. En als ik het nou in één zin aan het eind van de avond kort zeg, dan komt er op neer dat die zegening gegeven wordt aan de gemeente, hoewel die gemeente eruit zag als Israël. En de volgende 20 jaar, waarbij Jacob bij Laban is, een tijd die verder niet gemeten wordt, die we niet plaatsen kunnen, waarbij we geen jaartallen kunnen zetten, wel die volgende 20 jaar zijn een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen en alle diverse aspecten daarvan natuurlijk. En daarna de terugkeren van Jacob weer naar Esau, de verzoening, heeft dan te maken met de wederkomst van Christus in elk geval. De dagen waarin Israël en de gelovigen, dat mag het dan niet geen gemeente meer noemen natuurlijk, maar waarbij de gelovigen en Israël met elkaar één worden. Want in de toekomst krijg je natuurlijk toch dat het natuurlijke Israël op aarde levend alsnog gezegend wordt, maar het is dan op grond van wat erin zit, op grond van geloof. Dat is het hele verhaal, hè. Het ziet eruit als Esau, maar het was Jacob. Nou. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is echt weer tijd. Een heel hoofdstuk deze keer, goed hè, vind je niet? Nou, dat komt niet dat ik het zo snel doe, maar het verhaal wordt zo uitgebreid verteld. Zo is het dan. Je kunt het verhaal ook in twee zinnen, nou in één zin, als ik mijn best doe. Met komma's. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor deze woorden die we ook vanavond tot ons mochten nemen, mochten zien. Hoe ook deze oude geschiedenis ons spreken van de zaligheid die ook aan ons geschied is. We danken u, Vader, dat we mogen weten te behoren als gelovigen tot een gemeente van eerstgeborenen. Die het eerstgeboorterecht hebben ontvangen boven het natuurlijke Israël. En we danken u, Vader, dat we daarom ook in deze tijd mogen leven. We mogen weten welke bijzondere positie u hebt gegeven aan degene die in onze dagen tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus als de Heiland en de beloofde Messias. We danken u dat wij mogen kennen als het zaad van Abraham, de erfgenaam van de belofte. En dat wij als eerstelingen in onze bedeling mochten komen tot hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u daarom dat we uit deze woorden ook onze zekerheid mogen putten en ook onze blijdschap. We mogen weten dat we onlosmakelijk verbonden zijn met de levende Christus, aan wiens zegeningen wij deel hebben gekregen. En we danken u daarom ook dat we met blijdschap en vrijmoedigheid mogen uitzien ook naar de toekomst en zelfs de nabije toekomst, waarin zoveel van die beloften definitief vervuld zullen worden. We danken u dat we onze blik ook opwaarts mogen richten en uit de hemel mogen verwachten de komst van onze Heiland. En in die verwachting, Vader, mogen we ook onszelf bij u brengen. We willen u vragen, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons oog op u richten boven alles, opdat we niet zouden zien op omstandigheden, maar zouden zien op onze Heiland zelf, onze overste leidsman, die onwankelbaar gezeten is op de troon van het beloofde koninkrijk. Geeft u ons de kracht om daarnaar uit te zien, om ons oog te richten op onzienlijke dingen en te leven uit dat geloof en vertrouwen in afhankelijkheid van u, om Christus wil en uit uw genade. Amen.